zonde de volmaaktheid. Nu is de dag van de wederkomst van onze Heer Jezus dus ook de dag van de algehele verlossing, de algehele zaligheid. En daarover heeft Paulus het in Romeinen 13 vers 11. Over die toekomstige afronding van onze verlossing bij de wederkomst van de Heer Jezus. Hij zegt, nu is die zaligheid of verlossing dichter bij ons dan toen wij tot geloof kwamen. En het is inderdaad een rijkhalsend verlangen dat wij uitzien naar die dag dat de bazuin klinkt. En de Heer Jezus door het hemelblauw breekt. En die grote macht en majesteit zal terugkeren. En deze dag is nog nooit zo dichtbij geweest als vandaag. Zeker dichterbij als de dag toen wij tot geloof kwamen. Sterker nog, wij leven 2000 jaar dichter bij de wederkomst van de Heer Jezus Christus dan de apostelen. Dat klinkt heel eenvoudig, en dat is het ook, maar wat belangrijk om elkaar daaraan te herinneren. Die op handen zijn de wederkomst van Christus, gebruikt Paulus nu om ons wakker te schudden. Word wakker, waarom? Paulus moet wakker worden. Christus staat voor de deur. De Heer Jezus staat op het punt om terug te komen. Hij schudt ons wakker met de bedoeling dat wij breken met de zonde in ons leven. En ons toewijden aan Jezus. Ga met andere woorden geestelijk voorwaarts. Volhard in de navolging. En groei in de gezindheid van de Heer Jezus. Leef een wakker leven in het licht van de aanstaande wederkomst. En ga daarbij gekleed in de geestelijke wapenrusting. Je moet je weten, degenen die de Maranatha-samenkomsten in Veenendaal bezoeken, die hebben mij dat vaker horen zeggen, maar ik blijf het maar herhalen, elke verwijzing, zonder uitzondering, naar de wederkomst van de Heer Jezus, wordt voorafgegaan of direct gevolgd door een oproep tot levensheiliging, zonder uitzondering. Iedere keer dat er over de wederkomst van onze Heer Jezus wordt gesproken, zie je vooraf of direct daarop volgend een oproep tot levensheiliging. Dus het gaat niet maar om een louter intellectuele kennis van zijn wederkomst. Iemand die werkelijk leeft in het licht van de wederkomst van onze Heer Jezus Christus, zal ernst maken met het breken met de zonde en de toewijding aan de Heer Jezus en de geloofsgehoorzaamheid aan zijn woord. Vers 12 zegt, de nacht is immers ver gevorderd en de dag is nabij gekomen. Christus komt. Dus, ontwaak. Paulus vergelijkt de huidige tijd waarin Christus lichamelijk afwezig is met de nacht. En die nacht, zegt hij, loopt op zijn einde. De wederkomst van de Heer Jezus vergelijkt hij met de dag. En deze dag is nabij. De morgen gloort. De zon staat op het punt om op te komen. En dat is ook wat Paulus hier zegt. Hè? De nacht is ver gevorderd. De dag is nabij. Nabij. Dat betekent voor de deur. Dat kan elk moment zover zijn. En de ontwikkelingen op het wereldtoneel geven aan dat het inderdaad niet lang meer zal duren. En daarom die opwekking. Die alarmbellen in Gods woord. Word wakker, slaper. Het zou zelfs kunnen gebeuren dat wij, voordat vanavond de zon ondergaat, voor Christus staan en verantwoording moeten afleggen voor alles wat we in ons leven gedaan hebben, hetzij goed, hetzij kwaad. Nu, omdat de komst van de Heer Jezus nabij is, kun je het je dus niet veroorloven om nog even te blijven slapen, want dat resulteert geheid in geestelijke armoede. Je kent die tekst wel, misschien heeft je moeder vroeger wel deze tekst geciteerd, nog even slapen. Nog even sluimeren, nog even liggen met gevouwen handen. En daar komt je armoede, slechts geestelijke armoede over je als een snelle loper. En je gebrek als een gewapend, geestelijk gewapend man. Spreuken 6, vers 10 en 11. Daarom ontwaak. Word wakker, liefste. Word wakker. De bruidegom spreekt vanuit zijn woord. Tot jou. Tot zijn bruid, de gemeente van de Heer Jezus Christus. Word wakker. Ben jij bereid om de Heer Jezus te ontmoeten? Ben jij bereid om hem te ontmoeten? Ben jij bereid om de Heer Jezus te ontmoeten? Heb je hem reeds leren kennen als je persoonlijke zondeverlosser, als je zaligmaker? Zo niet, kom dan tot hem. Kom dan tot hem. Hij heeft nog nooit een berouwvolle zondaar afgewezen. Maar tot zover die oproep om te ontwaken, gemotiveerd door de wederkomst van de Heer Jezus. Ten tweede, de oproep om van garderobe te veranderen. De oproep om van garderobe te veranderen. Lees maar mee, vers 12b. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen, uitdoen, en de wapens van het licht aandoen. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen, niet in zwelgpartijen en dronkenschappen, niet in slaapkamers en losbandigheden, niet in ruzie en afgunst. Nou, die woorden afleggen en aandoen hebben dus betrekking op het uit- en aankleden. Nou, als je ontwaakt bent, blijf je als het goed is niet in je nachtkleding rondlopen. Je blijft niet in je pyjama of je nachtpomp. He, mensen die tot diep in de dag, zeg maar, in de nachtkleding, die zijn of psychisch niet in orde, of ze zijn fysiek niet in orde, ze zijn ziek, er is wat aan de hand met ze. Dus daarom zijn ze geestelijk niet in orde, of lichamelijk niet in orde. Maar geestelijk is dat ook zo. Er zijn bepaalde dingen die een goed gekleed christen aanhoort te hebben, en andere dingen die hij niet aanhoort te hebben, die hij moet afdoen. Het gaat dus in de tekst om twee garderobes. Laten we het eens hebben over de kleren die we moeten uitdoen. Dat wordt heel persoonlijk. En misschien zeg je wel, maar ik ben niet gekomen om persoonlijk aangesproken te worden. Nou, dan ben je in de gemeente van de Heer Jezus niet aan het goede adres. Want in de gemeente van de Heer Jezus wordt je juist persoonlijk aangesproken. Vanuit het woord, want de Heer heeft je heil op het oog. Hij heeft zijn heiligheid zoekt hij in jouw leven. Hij heeft zijn eer in jouw leven voor ogen. En daarom dat hij je persoonlijk aanspreekt. Allereerst de kleren die we moeten uitdoen. Paulus noemt deze kleren de werken van de duisternis. Zie je dat? Laten wij de werken van de duisternis afleggen. Duisternis, werken van duisternis. Nou, wanneer breken mensen in? Wanneer doen ze verkeerde dingen? Met voorkeur als het duister is. Daarom is het altijd goed om een paar lampen op je huis aan te hebben. Want ze inbrekers, mensen die verkeerde dingen willen doen, die komen niet daar waar het licht is. Daarom gaat het hier om de werken van de duisternis. Dat zijn werken die het daglicht van de Heer niet verdragen. Het zijn God-onterende werken die in strijd zijn met zijn woord en wil. Dat zijn werken overeenkomstig de geest van de duisternis van de nacht. De wereld verkeert in geestelijke duisternis. Nu hebben wij als christen nog wel eens de neiging om net als de wereld in die duisternis te gaan leven. En Paulus zegt, doe dat niet, doe dat niet. In vers 13 geeft hij nu een samenvatting van de werken die we moeten afleggen. En hij groepeert ze in drie woordparen. Dat is als je een paar sokken hebt en een paar schoenen. En een paar handschoenen, een paar oorwarmers en een paar benen. Er zijn paren, dat woord zijn de twee, maar ze horen bij elkaar. Zo heb je ook drie woordparen. Dat zijn woorden die bij elkaar horen. Om duidelijke waarheid onder onze aandacht te brengen. Het eerste woordpaar, zie je dat in de tekst? Zwelgpartijen en dronkenschappen. Het eerste woord zwelgen. Zwelgpartijen. Zwelgen, dat betekent dat je ergens compleet in opgaat. Dat je je er helemaal aan overgeeft. Dat je er helemaal, zeg maar, in opgaat. En Paulus doelt hier op het eindeloos zoeken naar een uitje, een feestje, verstrooiing, genot. Daarbij kun je denken extreem aan happy hours en kroegentochten. Maar ook, en dat is zeker zo belangrijk, aan al die dingen die in zichzelf niet verkeerd zijn, maar waar wij helemaal aan verslingerd kunnen raken. Dan kun je denken aan films en toneel en concerten en muziek en vakanties en sportevenementen en feesten en dansen en inrichting van huis en tuin. Natuurlijk is er iets mis met al deze dingen en met wat entertainment op zijn tijd, maar entertainment heeft een zuigende werking en kan zomaar je leven gaan beheersen waardoor je niet gelukkig bent als je niet weet dat je op vrijdag en zaterdag een uitje hebt, een pleziertje hebt. Wordt eigenlijk bepaald, je leven wordt bepaald, je geluk wordt bepaald door dat uitje. En dat is wat er hier bedoeld wordt. Altijd een feestje in het verschiet te hebben. moet altijd leuk zijn. Kijk, de hedendaagse cultuur, en het is belangrijk dat je weet wat voor cultuur wij leven, dat is een genotscultuur bij uitstek. Alles moet opgeleukt worden. Zelfs kerkdiensten ontkomen er niet aan. Want mensen moeten erin kunnen zwelgen, zeg maar. Als je daarvoor leeft, heb je de garderobe van de duisternis aan, zegt Paulus. En die is ontworpen door de modeontwerper van de duisternis, de Satan. Dat zijn de werken van de duisternis. Trek uit die plunje. Want ook als christen kun je daar zomaar in verstrikt raken. Ook preestdiensten kunnen tot zwelgpartijen worden, waarin mensen aan geestelijke zelfbevrediging doen en uit zijn op een geestelijke kick. Het heet de preestdiensten te zijn, maar degene die geprezen worden zijn de mensen op het podium. En het publiek zwelgt in de religieuze emoties. Nog een keer een koortje. En nog een keer. En nog een keer. En nog meer decibellen. En uiteindelijk, ja, we gaan uit ons dak. En we zeggen, dat is het werk van de geest. Oh ja? Weet zeker? Dat is maar helemaal de vraag. Want het kan georganiseerd worden. En de Heilige Geest van God laat zich niet organiseren. Maar laten we wel bedenken, broeders en zusters, is een onderdeel van zwelgen. Nachtkleding. Je trekt overdag toch geen pyjama aan. Ja, tenzij je natuurlijk een slapende christen bent. Tenzij je ziek bent. Maar als je ontwaakt bent, klinkt de oproep, doe uit die nachtkleding. Dat is het ene woord. Het andere woord, wat erbij hoort, is de zwelgpartij dronkenschap. Wat die dronkenschap betreft kunnen we kort zijn. Want de Bijbel is daar heel duidelijk over. Als kinderen van de levende God geldt dat wij niet onder invloed komen van alcohol. Zuipketen en dergelijke, ik zal het maar gewoon bij de naam noemen, waar je eerst wat indrinkt om later op de avond compleet uit je dak te gaan en je daaraan over te geven, zijn uit den boze. De Bijbel zegt, we drinken u niet aan wijn waarin wandeloosheid is. Mag je dan niet een glaasje wijn drinken? Ja, zeker wel. Een glaasje bier? Zeker. Zeker. Maar op het moment dat je onder invloed komt, dus je gaat drinken omdat je daardoor gewoon wat losser wordt tijdens het feestje op de avond, moet je het niet doen. Want dan kom je namelijk onder invloed van alcohol. En de Bijbel zegt, je moet niet onder invloed komen van alcohol. De zwelgpartijen, dronkenschappen, het hoort bij elkaar. Word niet dronken van wijn. Waarom niet? Omdat christenen mensen zijn die niet onder invloed leven van dat soort stoffen, maar onder invloed van de Heilige Geest van God. Tweede woordpaar. Slaapkamers en losbandigheden. Slaapkamers en losbandigheden. Let op, er staat niet slaapkamer enkelvoud, maar slaapkamers meervoud. Wat duidt, niet slaapkamer, op, het gaat hier niet om de echtelijke slaapkamer enkelvoud, maar om een veelheid aan slaapkamers die bezocht wordt en waar mensen seksueel bevrediging zoeken buiten de echterlijke slaapkamer. Het duidt op ongeoorloofde seksuele activiteiten waarbij je de ene naar de andere slaapkamer binnengaat. En denk hierbij aan hoererij, voor- of buitenechterlijke seksuele omgang, prostitutie, pornografie, seks tussen mensen van hetzelfde geslacht en elke andere vorm van ongeoorloofde seks. Dat is wat er hier bedoeld wordt met slaapkamers. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om het volgende te zeggen. In de gemeente van de Heer Jezus Christus, hoe het etiket ook is, maar als je zegt dat je de gemeente van de Heer Jezus Christus bent, dan gelden deze regels, deze leefregels, liefderegels zijn het, voor ons allen. In de gemeente van de Heer Jezus kunnen wij alleen dan een zegen over het huwelijk vragen wanneer het om één man en één vrouw gaat. Alleen wanneer het om één man en één vrouw gaat. Twee, één man en één vrouw die zich door de Heilige Geest weten wedergeboren. Het zijn beide kinderen van de levende God. En drie, één man en één vrouw die niet samenwonen of seksueel met elkaar actief zijn. Wij geloven dat het op eer van God is en een liefdebewijs naar onze naasten en een getuigenis van de christelijke gemeente, wanneer wij ons naar deze liefderegels richten. niet in slaapkamers. Tweede woord, losbandigheden. Dat duidt op schaamteloosheid, buitensporigheid, ongebondenheid. Het gaat nu niet alleen om iemand die aan ongeoorloofde seks doet, maar zijn seksuele praktijken zonder schaamte bedrijft. Hij is er een soort van trots op en etaleert het naar buiten toe. Schept erover op. En leeft wat dat betreft in een typische losbandige cultuur. Nederland loopt voorop in de promotie van losbandigheid en doet dat onder het mom van de barmhartigheid en de gelijkwaardigheid. Hier past ook een toepassing naar die kleding of die garderobe waarbij het lichaam geëtaleerd wordt. Want de winkels hadden vol werkelijk met niets verhullende, zeg maar, losbandige kleding. En dat is kleding waarbij de vrouwelijke en of mannelijke lichaamskenmerken geaccentueerd en geëtaleerd worden. En het is belangrijk om te beseffen dat kleding door de Heere God is gegeven. Dat is geen uitvinding van Parijs of weet ik wat voor modeontwerper. Nee, de Heere heeft kleding gegeven om het lichaam te bedekken, niet om het te etaleren. Niet om het goed, niet om de vormen van het lichaam goed te laten uitkomen. Deze tekst waarschuwt ons heel indringend tegen kleding die te weinig om het lijf heeft. Kleding die te kort van stof is en te diep van inzicht, als je begrijpt wat ik bedoel. Doe er niet aan mee. Doe er niet aan mee. Seksualiteit zoals de Heer het gegeven heeft, is een geweldige gave binnen de grenzen van de slaapkamer, de echterlijke slaapkamer en koffer. Want het beleefd wordt binnen de tuinmuren van het huwelijk. Je moet je maar bedenken dat als de wereld dit hoort, zij daar hartelijk om moet lachen. Waar kom jij vandaan? Wat voor preutspersoon ben jij? Wat Victoriaans, wat ouderwets. En wanneer je het over onthouding hebt, over het bewaren van de seksuele gemeenschap, word je zelfs midden in je gezicht uitgelachen. Dat wordt niet eens overwogen. Integendeel, de wereld moedigt dat juist aan, dat je elkaar op dat gebied juist voor die tijd verkent. En dan voel je je staan, hè? Want ze zullen maar zeggen dat je Victoriaans bent en een beetje ouderwets, een beetje preuts. En het is zomaar op dat moment dat je die wereld een paar stapjes tegemoet komt. En raak je bedwelmd, dommel je in slaap en word je zomaar meegenomen in de stroom van die vrije moraal. En het duurt niet lang of wij lezen hun boeken, kijken naar hun films en lezen hun bladen, kijken naar hun televisieprogramma's. En luisteren geanimeerd naar hun praatprogramma's. We worden gebombardeerd met hun filosofie. En na verloop van tijd, dat gaat echt een paar jaar overheen hoor. Zeker als je helemaal van rechts komt, gaat echt wel een paar jaar overheen. De tijdgeest neemt alle tijd, maar het gaat stap voor stap voor stap. En dan zeg je na verloop van tijd, zeg, wat zitten we eigenlijk preuts te doen? En ze houden toch van elkaar, die jonge mensen. Het is per slot van rekening maar net hoe je de Bijbel uitlegt. En zijn er niet, ik weet niet hoeveel predikanten die daar veel genuanceerder over denken, bij wie dat allemaal wel kan. En inderdaad, een groot aantal kerkelijke denominaties hebben zich aangepast aan de publieke opinie. En worden geleid door de tijdgeest, maar niet door de Heilige Geest. En dat is nu precies waar Paulus het in onze tekst over heeft. Hij zegt, word wakker! Christus komt. Maak ernst met de navolging van de Heere Jezus Christus. Breek met de werken van de duisternis. Leg het af en leef in het licht van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. Derde woordpaar. Niet in ruzie en afgunst. Ruzie en afgunst zijn net zo erg als dronkenschap en immoraliteit. Hoor je dat? Ruzie en afgunst. Gekissebis, geharrewar. Het is net zo erg ruzie en afgunst als dronkenschap en immoraliteit. De een doet voor de ander niet onder. Ze horen bij de outfit van de duisternis. Weet je, sommige mensen hebben de nare gewoonte om andere mensen in de harnas te jagen, door gevoelige onderwerpen aan te snijden, of vragen te stellen waarbij je wel kunt nagaan dat die na verloop van tijd tot spanning gaan leiden. En dan zeggen ze, ja, maar ik mag dat toch wel zeggen. Ik mag dat toch wel vragen. Jazeker mag je dat zeggen en vragen. Maar heb je van tevoren dan ook nagedacht wat dat voor gevolgen zal hebben? Dat het misschien verdeeldheid en ruzie en narigheid teweeg brengt. En mensen uiteen drijft. Welke opbouwwaarde heeft datgene wat je wil zeggen en wat je wil vragen? Wees geen ruziezoeker, maar wees een vredestichter. Ruzie en afgunst horen bij elkaar. Meestal is het zo, dat als er ruzie is, dan komt dat door iemand die zich niet wil laten ondersneeuwen, die ander eigenlijk naar beneden wil drukken, die zelf zeg maar naar voren, naar boven wil klimmen, en dan die ander in feite verdacht maakt, zijn naam verdacht maakt, zijn reputatie beklad. Ja, ruzie, afgunst. Zijn werken van de duisternis. Het valt onder de garderobe van de nacht. De christenen moeten dat afleggen. Uitdoen. Breng ze bij de lompenboel. U kunt als ontwaakt mens niet in de nachtkleding blijven lopen. Rondlopen. Goed. Terug nu naar vers 12. Want daar liggen de kleren die we moeten aandoen. Weten waar we afstand van moeten nemen, waar we mee moeten breken in ons leven. Nu de kleren die we moeten aandoen. Daar staat hier vers 12, de nacht is ver gevorderd, de dag is nabij gekomen. Laten wij dus de werken van de duisternis afleggen en de wapens van het licht aandoen. Nou, dat is heel opmerkelijk, want je zou verwachten dat hij zou spreken over de werken van het licht. Immers, hij sprak over de werken van de duisternis. En dan zou je zeggen, dan gaat hij ook spreken over de werken van het licht. Maar dat doet hij niet. Hij spreekt hier over de wapens van het licht. Waarom? Nou, omdat hij weet dat dat uit- en aankleden van een gelovige met strijd gepaard gaat. Het is een geestelijke strijd in je huwelijk en ook in je persoonlijk leven. En in je familieleven en je gemeenteleven. Wanneer je deze dingen werkelijk gaat doen. Wanneer je gaat breken met een bepaalde gewoontepatroon of zonde in je leven, zal het op weerstand stuiten in je omgeving. Dus het gaat nu niet om de werken van het licht, maar om de wapens van het licht. Nou, verder wordt dat hier niet uitgewerkt, maar je kent allemaal de geestelijke wapenuitrusting uit Efeze 6. Waar gesproken wordt over de riem, de gordel van de waarheid, borstpanzer van de gerechtigheid, de schoenen van het evangelie van de vrede, het schild van het geloof, de helm van de redding en het zwaard van de geest, het woord van God. En dat alles ondersteund door volhardend gebed in de kracht van de Heilige Geest. Paulus zegt, doe die wapens aan. Ga gekleed in de geestelijke wapenuitrusting. Dat is je beste verdediging tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. Word wakker. Het is de hoogste tijd om je van die nachtkleding te ontdoen en de wapenuitrusting van het licht aan te doen. Want alleen dan ben je in staat om godvruchtig te leven. Dan bouw je mee aan een reine bruid, zonder vlek of rimpel, zodat Christus, als hij als hemelse bruidegom weerkomt, zijn hart verblijd wordt. Nu tot zover de wapens van het licht, het gevechtsgenie van de gelovigen. In vers 14, en daarmee gaan we afronden, in vers 14 herinnert Paulus ons aan onze beste verdediging tegen de Satan en zijn handlangers. De beste verdediging tegen de wereld. Na die oproep om wakker te worden, waarom? Omdat de Heer Jezus nabij komt. De oproep om van garderobe te veranderen, nu ten derde de oproep om de ultieme garderobe aan te doen, de Heer Jezus Christus. Heerlijk. We mogen hier nu aan beginnen. Dat andere, we moesten dat ook zeggen hoor tegen elkaar. Dat moet ook allemaal gezegd worden. Maar ik verheug me erover om het volgende te gaan zeggen. Die oproep om de ultieme garderobe aan te doen. De Heere Jezus Christus. Want Hij zelf is onze beste verdediging. Vers 14. Bekleed u. Heb je het uitgekleed, hè? Bekleed u. Waarmee? Met de Heere Jezus Christus. En verzorg het vlees niet om het Heer op te wekken. Je moet de Heer Jezus aandoen. Nu hebben wij dat natuurlijk al gedaan toen we tot geloof kwamen. Toen we tot geloofsovergave kwamen aan de Heer Jezus Christus. De Bijbel zegt, want u alle die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Hoe kan Paulus nu zeggen, doe de Heer Jezus aan als je al met hem bekleed bent? Eigenlijk kun je dat maar op één manier uitleggen. Namelijk dat je gaat leven overeenkomstig je positie. Positioneel ben je met Christus bekleed. De mantel van zijn volmaakte leven, we noemen dat in de kerk de toegerekende gerechtigheid, ligt om jouw schouders, die mantel. Je bent met hem bekleed. Zijn leven, in hem, je bent in hem gedoopt. Zijn leven is jouw leven. Maar nu, zegt de apostel, wil ik dat je daar in de praktijk ook naar gaat leven. En dan wordt het iets wat je dagelijks moet gaan doen. Dagelijks de Heere Jezus Christus aandoen. Kijk, toen ik vanmorgen mijn pak aan deed, wist ik dat ik dit de hele dag aan zou hebben. Weet u wat? Dit pak is de hele dag tot nu toe met me meegegaan. En het vreemde is, dit pak heeft gedaan wat ik heb gedaan. Dit pak is gegaan waar ik gegaan ben, doet wat ik doe, pak volgt me. Zonder dit pak, ja, u zou me niet willen zien. Zonder dit pak zou u me niet willen zien. Ziet er niet uit. Dit pak, dat kan ik niet in vertonen. Maar op dezelfde manier moeten wij de Heer Jezus Christus aandoen. Hul jezelf in Jezus. Ga in hem gekleed de dag in. Ga in hem gekleed de straat op. Ga in hem gekleed de stad in. Ga in hem gekleed de werkvloer op. Ga in hem gekleed. In de ontmoeting met jou en mij moet de wereld Christus zien. En zonder hem ben je niet in hem gekleed. Niet alleen maar positioneel wat je staat betreft. Maar ook wat de praxis van je leven betreft, ben je niet om aan te zien. Maar in hem gekleed. Oh, dan word je zo'n mooie vrouw voor je man. En je wordt zo'n mooie man voor je vrouw. Je wordt er zo begerenswaardig door, wanneer je je met Jezus kleedt. Begerenswaardig, zichtbaar, verlangend om hem te zien. Je man. Je vrouw, en hij gaat overal met ons mee. Leef je leven gekleed in Jezus. Nogmaals, een mooiere, een begeerenswaardiger outfit is niet denkbaar. En je wordt er zo mooi van. Je wilt toch mooi zijn, vrouw? Daarom trek je toch al die japonnetjes aan. Je wilt toch mooi zijn? Weet je, je wordt het mooiste voor je man als je in Christus kleedt. En man, voor jou geldt hetzelfde hoor. Je wordt het mooiste, de knapste, wanneer je in Christus gekleed gaat. Wanneer zijn gezindheid in jouw leven zichtbaar wordt. Doe de Heer Jezus Christus aan. Word vervuld met zijn geest. Leef in zijn tegenwoordigheid, in zijn invloedssfeer. Laat de Heer Jezus de dominerende factor zijn in je leven. En deel elk moment met hem. En dan heeft Paulus nog één afsluitende opmerking. Je zou zeggen, dit is zo mooi. Paulus zet hier nou maar een punt. Maar dat doet hij niet. Hij wil nog één ding kwijt. Het is heel praktisch. Maar je moet het nog wel eventjes meekrijgen. Want hij zegt, er verzorgt het vlees niet om begeerte op te dekken. Dat is de laatste zin. Verzorgt het vlees niet. Dat vlees, nou dat weet je wel. Dat is je zwakke, zondige natuur. In en uit zichzelf nergens toe in staat is. Dat is het vlees. Verzorg het vlees niet. Dat woord verzorgd, dat betekent zoveel als tref geen voorbereidingen voor het vlees. Geen voorbereidingen treffen voor het vlees. Geen enkele voorziening voor het vlees ten einde aan haar begeerte te voldoen. Een ander woord, tref geen voorzieningen voor je zondige natuur. Denk eraan dat je je gedachten niet voedt met de waarden normen van de wereld, om vervolgens een plannetje uit te denken om je zondige natuur te kunnen bevredigen. Ik ga met andere woorden je zondige natuur niet voeden. Weet je, het gebeurt eigenlijk maar zelden dat iemand plotsklaps in zonde valt. Ik hoor dat wel eens, dan zegt iemand, ja, broeder, die of die is op een onbewaakt moment in zonde gevallen. En dat denk ik helemaal niet. Helemaal niet. Er is waarschijnlijk wat anders aan de hand. Waarschijnlijk is er in dat persoonlijk leven van die man of die vrouw een bepaalde ontwikkeling geweest die tot die valpartij geleid heeft. Die spiraal naar beneden begint bij een opening in je bovenkamer. Doordat er voorbereidingen zijn getroffen die uiteindelijk tot die val, die geestelijke valpartij geleid hebben. De media spelen daarin een belangrijke rol. Je speelt ermee, je fantaseert erover. En voor je het weet maak je een plannetje om je fantasieën te kunnen uitleven. En is de strijd verloren. Breek ermee, liefste. Liefste, zegt de Heer. Liefste, word wakker. Voor je ultieme verdediging. Doe de Heer Jezus aan. Christus de Heer. Onderhoud een vertrouwelijke relatie met Hem. En zie dan maar eens hoe de strijd in je voordeel uitpakt. Want Hij die in u is, is meer dan Hij die in de wereld is. Het was deze tekst, een onwaarschijnlijke evangelisatietekst. Maar weet je dat door deze tekst Augustinus tot geloof gekomen is, de vierde eeuwse theoloog. Hij was een briljant filosoof. Briljante geest. Echt. Uitzonderlijk gewoon. En hij had een levensfilosofie dat je gewoon naar de verlangens van je hart moest leven. En hij leefde ook zo. Hij had er allerlei verschillende liefjes op na. Maar zijn levensstijl voldeed niet. En hij zocht het daarin en zocht het daarin. Maar het voldeed steeds minder. Een van zijn bekenden was tot geloof gekomen en vertelde hem dat de Heer Jezus hem zijn zonde zou kunnen vergeven en inhoud en doel en betekenis aan zijn leven zou kunnen geven. Hij wist een kopie van Paulus' brief aan de Romeinen te bemachtigen, wat in die tijd een zeldzaamheid was. En toen hij eens in de tuin zat, hoorde hij een kind bij een spel roepen, neem en lees. Neem en lees. En dat trof hem als een aanwijzing van de Heer. Hij nam zijn Bijbeltje, sloeg het open bij Romeinen 13, vers 11 of vers 13 tot en met 14. Laten wij als op klaarlichte dag op gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, dronkenschappen, niet in slaapkamers of losbandigheden. Niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus. En terwijl hij dit las, brak het licht van het evangelie in zijn leven door. Hij stelde zijn vertrouwen op de Heer. En op datzelfde moment werd hij bekleed met een mantel der gerechtigheid. Werd hij wedergeboren. En vanaf dat moment leefde hij in het licht van de wederkomst. Dagelijks deed hij de Heer Jezus aan. Maar toen gebeurde het onvermijdelijke. Na zijn bekering liep hij op straat een van zijn oude liefdes, een van de prachtige dame tegen het lijf. Met wie hij vroeger een verhouding had gehad. En hij zag haar, keerde zich om en zette het op een lopen. Want dat is wat de Bijbel zegt dat je moet doen, ontvlucht deze dingen. En dat is wat hij doet. Hij zet het op een lopen. Waarop deze prachtige dame roept, Augustinus, Augustinus, waarom loop je weg? Ik ben een Augustinus. Waarop Augustinus al lopend zich omdraait en zegt, ja, maar ik ben het niet. Waarmee hij te kennen gaf dat hij een nieuwe schepping was in Christus. Maar ook dat hij als nieuwe schepping nog steeds gevoelig is voor de zuigende werking van het vlees, zijn oude natuur. De Heer had hem geboden om dat te ontvluchten en dat is wat hij deed. Maak geen voorzieningen voor het vlees, zodat begeerte worden opgewekt. Met dat voorbeeld kunnen wij allemaal ons geestelijk voordeel doen. Ik begon mijn preek deze middag met dat bekende lied voor de ouderen onder ons, is dat wat bekend. Kom uit je bed, steden liefst. Morgen is het te laat, want morgen is de bruiloft. Morgen is het bruiloft. Geestelijk is dat ook zo. Word wakker, liefste. Bruid van Christus. Morgen is de bruiloft. Ontwaak. Trek uit die plunje van de duisternis. Bekleed je met de wapens van het licht. Ja, sterker nog. Doe de Heer Jezus Christus aan. Geloofd is God de Vader. Geloofd is God de Zoon. Geloofd is God de Heilige Geest, de drie enige op zijn troon. Amen. Laten we samen bidden. Heer, wij zeggen u dank dat we deze middag mochten nadenken over dit belangrijke Bijbelgedeelte. Die alarmbellen, die opwekkingstekst, om te ontwaken, omdat uw komst nabij is. Wij bidden u dat u door uw Heilige Geest dit woord in ons persoonlijk leven, maar ook in ons huwelijksleven en ons gezinsleven, in ons gemeenteleven en familieleven, wil bevestigen. Wil gebruiken dat mannen en vrouwen zich toewijden en breken met de werken der duisternis en de wapens van het licht aan doen, ja, de Heere Jezus Christus aan doen. Dat vragen we u in zijn naam alleen. En als er iemand is, Heere, die u nog niet persoonlijk kent, die nog in de duisternis leeft, die nog geen heilzekerheid heeft, dan bidden wij u dat u ook deze middag tot uw Heere doel zal komen naar deze jongen, dit meisje, deze man en vrouw. In Jezus' naam bidden wij u. Amen.
Wel. Overhouden van de collector.